Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt, die eeuwig leeft en die nooit loslaat enig werk dat hij begon. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere, Jezus Christus, door de Heilige Geest. Amen. Laten we gaan zingen op Psalm 98 en daarvan vers 2. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Psalm 98 vers 2. Luister naar de wet van de Heere God om ons leven voor Hem te stellen, om ons te verootmoedigen, om Hem te danken dat Hij ons een regel geeft om te mogen leven in zijn Koninkrijk. En als we geluisterd hebben naar Gods wet, dan zingen we Psalm 78, vers 1 en vers 2, waar het gaat over het doorgeven van die woorden aan de kinderen. Psalm 78, vers 1 en 2, mijn volk hoort toe. En in mijn leer ter oren versta het woord, o volk, door God verkoren. Psalm 78, 1 en 2, en die zingen we in de versie van Weerklank. Toen sprak God deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het land van de slavernij, hebt uitgeleid. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u voor die niet buigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor ons schuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag. Dat u die heiligt. 6 dagen mag u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geven zal. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De Heer Jezus vat deze woorden aldus samen. U zult de Heere, uw God, lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. Het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt heel de wet en de profeten.
Thank you.
Voordat wij overgaan tot de doop, gaan we eerst nog twee dingen doen. We luisteren naar het formulier dat ons voor ons op een rijtje zet hoe de Bijbel spreekt over dat water dat we straks over de hoofden van de kinderen zullen zien gaan. En we zullen aan de doopouders vragen of zij belijdenis van hun geloof willen afleggen om hun kinderen in dat geloof voor te gaan en ze bij de Here te brengen. Laten we dus eerst het formulier om de heilige doop te bedienen aan de kleine kinderen van de gelovigen, zoals de kerk van de hervorming dat in ons land heeft opgesteld, met elkaar lezen. De hoofdsom van de leer van de heilige doop omvat de volgende drie delen. In de eerste plaats zijn wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren. Daarom zijn wij mensen op wie de toren van God rust, zodat wij in zijn rijk niet kunnen komen, tenzij wij opnieuw geboren worden. Dat leert ons de ondergang in en de besprenkeling met het water. En daardoor wordt ons de onreinheid van onze ziel aangewezen. Zo worden wij geroepen om een afkeer van onze zonde te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reiniging en zaligheid buiten onszelf te zoeken. In de tweede plaats betuigt en verzegelt onze heilige doop de afwassing van de zonden door Jezus Christus. Daarom worden we gedoopt in de naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest. Want als wij gedoopt worden in de naam van de Vader, betuigt en verzegelt ons God de Vader, dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht en ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt. Daarom wil Hij ons met al het goede verzorgen, al het kwade van ons weren, of dat kwade voor ons doen meewerken ten goede. Als wij gedoopt worden in de naam van de Zoon, verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden en ons in de gemeenschap van zijn dood en opstanding inlijft. Zo worden wij van al onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend. Als we gedoopt worden in de naam van de Heilige Geest, verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wonen en ons tot leden van Christus heiligen wil. Zo wil Hij ons schenken wat wij in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij uiteindelijk in de gemeente van de uitverkorenen in het eeuwige leven geheel rein een plaats zullen ontvangen. In de derde plaats, omdat elk verbond twee kanten in zich heeft, worden wij door God, door middel van de doop, opgeroepen en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Dit betekent dat wij innig verbonden zijn met deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Hem vertrouwen, Hem liefhebben, met heel ons hart, met heel onze ziel, met heel ons verstand en met al onze krachten. Verder, dat wij ons van de wereld afkeren, onze oude natuur doden en in een nieuw, godvruchtig leven wandelen. En wanneer wij soms uit zwakheid in zonde vallen, moeten we aan Gods genade niet twijfelen en ook niet in de zonde blijven liggen. De doop is immers een zegel en ontwijfelbaar getuigenis dat wij een eeuwig verbond ter genade met God hebben. Hoewel onze kleine kinderen dit alles niet begrijpen, mogen we ze toch niet van de doop uitsluiten. Want zonder dat ze het weten, hebben zij ook deel aan de verdoemenis in Adam. En zo worden ze ook zonder het te weten in Christus weer tot genade aangenomen. Immers, wat God zegt tegen Abraham, de vader van alle gelovigen, geldt ook voor ons en onze kinderen. Namelijk, ik zal mijn verbond maken tussen mij, u en uw nageslacht na u, al hun generaties door, tot een eeuwig verbond, om voor u tot een God te zijn en voor uw nageslacht na u. Hetzelfde verklaart Petrus met deze woorden, want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die veraf zijn, zo velen als de Heere onze God ertoe roepen zal. Daarom heeft God vroeger bevolen de kinderen te besnijden. Deze besnijdenis was een zegel van het verbond en van de gerechtigheid van het geloof. Zo heeft ook Christus de kinderen omhelst, de handen opgelegd en gezegend. Omdat onder het nieuwe verbond de doop in plaats van de besnijdenis gekomen is, behoort men de kleine kinderen als erfgenamen van het rijk van God en van zijn verbond te dopen. De ouders hebben de plicht hun kinderen bij het opgroeien hierin uitvoeriger te onderwijzen. Tot zover het onderwijs uit het formulier. Laten we eerst nu gaan zingen, Psalm 22, vers 16, en dan zullen Valerie en Joas worden binnengebracht. Psalm 22, vers 16. Opdat wij deze heilige instelling van God tot zijn eer, tot onze troost en tot opbouw van de gemeente mogen bedienen, laten we zijn heilige naam aanroepen. Almachtige en eeuwige God, u hebt naar uw streng oordeel de ongelovige wereld, die geen berouw toonde, met de zondvloed gestraft. Maar u hebt de gelovige Noach met zijn achten in uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. U hebt de verharde farao met heel zijn volk in de Rode Zee verdronken. Maar uw volk Israël daar droogvoets doorheen geleid, waardoor de doop wordt aangeduid. Wij bidden u, pleitend op uw grondeloze barmhartigheid, dat u deze kinderen in genade wilt aanzien en door uw Heilige Geest in uw Zoon Jezus Christus wilt inlijven, opdat zij met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven. Hun kruis in de dagelijkse navolging van Christus blijmoedig mogen dragen en hem toegewijd mogen zijn met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat zij dit leven, dat toch niet anders is dan een voortdurend sterven, door uw genade getroost mogen verlaten, en dat zij op de jongste dag voor de rechterstoel van Christus, uw Zoon, onbevreesd mogen verschijnen. Door hem, onze Heere, Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één ene God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Geliefden in de Heere Christus, u hebt gehoord dat de doop een instelling van God is om aan ons en ons nageslacht zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten we de doop met dat doel en niet uit gewoonte of bijgeloof gebruiken. Opdat het dan openlijk bekend wordt dat jullie zo gezind zijn, zullen jullie van jullie kant op de volgende vragen oprecht antwoorden. Ten eerste, beleidt u dat onze kinderen, hoewel ze in zonde ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerlei ellende, zelfs aan de verdoemenis onderworpen zijn, toch in Christus geheiligd zijn en daarom als leden van zijn gemeente behoren gedoopt te zijn? Ten tweede, beluidt u dat de leer die in het Oude en het Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof vervat is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, de ware en volkomen leer van de zaligheid is? Ten derde, belooft u en neemt u voor uw rekening deze kinderen, van wie u vader en moeder bent, bij het opgroeien in deze leer naar uw vermogen te onderwijzen en te laten onderwijzen? Broeder, wat is hierop uw antwoord? Zuster, wat is hierop uw antwoord? Zusters, wat is hierop uw antwoord? Broeders, wat is hierop uw antwoord? Dan kunnen we overgaan tot de doop. En als Valerie en Joas gedoopt zijn, willen we voor zover mogelijk staande zingen. Psalm 105, vers 5. Valerie Florence, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Joas Gideon, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Vanmorgen hebben we hier water en een doopvond. In Johannes 4 zit de Heer Jezus bij water, bij een bron. En er komt een Samaritaanse vrouw om water te putten. En daar ontspint zich een heel gesprek. Een gesprek over water, over levend water. En gaande dat gesprek wordt die vrouw iets duidelijk. Namelijk dat die man die voor haar zit niet zomaar iemand is. Het kwartje valt definitief op het moment dat hij heel haar leven openlegt. Hij kent haar tot in het diepst van haar ziel. En die ziel is pikzwart. De man die ze nu heeft, is niet haar man. De Heer Jezus legt haar schuld en haar zonde bloot. Maar dan ontdekt zij ook, hij is de enige die mij levend water kan geven. Hij maakt zich bekend. Hij zegt bij dat water, ik ben het. En dat is eigenlijk wat jullie als ouders en wat wij als gemeente en jullie als familie mogen gaan doen. Dat we met deze kinderen rondom dat water gaan zitten. En dat we ze vertellen over het levende water, over de Heer Jezus. En dat we mogen geloven dat de Heilige Geest, als wij in de gemeente en jullie thuis met deze kinderen, Valerie en Joas, bezig zijn, dat Hij dat zegent. En dat Hij dan die kinderen gaat ontdekken aan wie ze zelf zijn. Maar dat Hij ze dan ook ontdekt aan wie Hij is. Dat waar wij praten rond dat wat we gezien hebben, dat de Heere God dit water als teken en zegel van zijn verbond, als teken en zegel van zijn werk voor jullie kinderen, over het hoofd van je kinderen heeft laten gaan. Als je daarover komt te spreken, steeds opnieuw. Alsof je net zoals de Heer Jezus met die vrouw elke dag rondom die put zit. Dan maakt de Heer Jezus zichzelf bekend. Aan jullie, aan je kinderen, aan ons als gemeente. Want als de discipelen bij hem terugkomen, dan zeggen ze: Heer Jezus, wilt u iets eten? En dan zegt hij: nee, laat maar zitten. En dan beginnen ze met elkaar te praten. Heeft hij dan al van iemand anders te eten gehad? En zegt de Heer Jezus: nee. Maar dit is mijn taak, mijn eten en mijn drinken, dat ik aan mensen mag vertellen over wie ik ben. En dan maakt hij het heel groot. Dan zegt hij tegen die discipelen: kijk eens om je heen. De velden zijn wit om te oogsten. Het evangelie van de Heer Jezus gaat over de wereld. En God zelf zorgt dat zijn evangelie vrucht draagt. Van onszelf kunnen we onze kinderen niet bij de Heer Jezus brengen. Maar Hij komt naar ons toe. En rond die waterput mogen wij als gemeente ons verzamelen, kijkend naar dat wonder. Hij is het levende water. Hij maakt ons diep gelukkig, ons en onze kinderen. Hou dat beeld voor je. Dat je net zoals de Heer Jezus met die vrouw elke dag rondom dat levende water bij elkaar bent. Gewoon je dagelijkse dingen mag doen. Maar ook steeds weer terug mag naar dat evangelie. Jezus is het levende water. En dan belooft Hij zijn Heilige Geest. Je mag gaan zitten. Laten we de Heere God danken voor het wonder dat Hij ons heeft getoond en dan ook bidden, als we daarna uit zijn woord gaan lezen, dat Hij ons verlicht met zijn Heilige Geest om het woord bij het sacrament te horen en te geloven. Laten we bidden. Almachtige en barmhartige God en Vader, wij danken en wij loven u dat u ons en onze kinderen door het bloed van uw geliefde Zoon, Jezus Christus, al onze zonden vergeven hebt. En dat u ons door uw Heilige Geest tot leden van uw enige geboren Zoon en zo tot uw kinderen hebt aangenomen. En ons dit met de heilige doop verzegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw geliefde Zoon, dat u deze gedoopte kinderen door uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat zij christelijk en godvrezend opgevoed mogen worden en meer groeien in de Heere Jezus Christus. Geef dat zij zo uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die u hun en ons allen hebt bewezen, zullen belijden en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester, Jezus Christus, leven en moedig tegen de zonde, de duivel en heel zijn rijk strijden en mogen overwinnen. Dan zullen zij u en uw Zoon, Jezus Christus en de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig loven en prijzen. Heere, grote en machtige God, u gaf uw teken en uw zegel. En nu willen we uw woord daarbij lezen, omdat wij van onszelf niet kunnen begrijpen wat u bedoelt, maar u uw mond opent en met ons spreken wilt. Heere, spreek deze morgen door uw woord, door uw Heilige Geest, tot een ieder van ons. U kent ons. Gaat u de rijen door, open ons leven, dat we dat wat u beloofde in de doop, dat u dat wat u belooft in uw woord mogen zien en voor waar houden. Dat we het ontvangen en geloven. Voor het eerst en opnieuw. Open daartoe onze lippen. Open daartoe ons leven. En zegen deze dienst. Om Jezus wil. Amen. Laten we gaan lezen uit het woord van de Heere. Genesis 29, vers 1 tot 14. Voor onze gasten, we zijn bezig met een serie over het leven van Jacob. En vanmorgen is Genesis 29 aan de beurt. Dus we lezen Genesis 29, 1 tot 14. Genesis 29, vers 1 lezen we Gods heilige woord als volgt. Daarna begaf Jacob zich op weg en ging naar het land van de mensen van het oosten. Hij keek om zich heen en zie, er was een waterput in het veld. En zie, er lagen 3 kudden kleinvee naast. Uit die put gaf men namelijk de kudden te drinken. Er lag een grote steen op de opening van de put. Als al de kudden daar bij elkaar gedreven waren, rolde men de steen van de opening van de put en gaf men het kleinvee te drinken. Daarna legde men de steen weer op zijn plaats, op de opening van de put. Toen vroeg Jacob hun: mijn broeders, waar komt u vandaan? Daarop zeiden ze: we komen uit Haran. Hij vroeg hun: kent u Laban, de zoon van Nahor? Ze zeiden: wij kennen hem. Vervolgens vroeg hij hun: gaat het goed met hem? Ze zeiden: het gaat goed. En zie, daar komt zijn dochter Rachel aan met het kleinvee. Hij zei: zie, het is nog volop dag. Het is toch nog geen tijd om het vee bij elkaar te drijven. Geef het kleinvee te drinken en ga dan weer weg om ze te laten grazen. Ze zeiden echter: dat kunnen we niet doen voordat al de kudden bij elkaar gedreven zijn en men de steen van de opening van de put gerold heeft. Pas dan kunnen we het kleinvee te drinken geven. Terwijl hij nog met hen sprak, kwam Rachel met het kleinvee van haar vader. Zij was namelijk herderin. En het gebeurde toen Jacob Rachel, de dochter van Laban, de broer van zijn moeder, en het kleinvee van Laban, de broer van zijn moeder, zag, dat Jacob naar voren liep. De steen van de opening van de put rolde en het kleinvee van Laban, de broer van zijn moeder, te drinken gaf. Jacob kuste Rachel en begon luid te huilen. Jacob vertelde Rachel dat hij een neef van haar vader was en dat hij de zoon van Rebekka was. Toen liep zij snel weg en vertelde het aan haar vader. En het gebeurde, zodra Laban het bericht over Jacob, de zoon van zijn zus, hoorde, dat hij hem snel tegemoet liep, hem omhelsde, hem kuste en hem naar zijn huis bracht. En hij vertelde Laban al deze dingen. Daarop zei Laban: inderdaad, je bent mijn beenderen en mijn vlees. En hij bleef een volle maand bij hem. Tot zover het evangelie voor deze morgen. U mag nu de Heere gaan dienen met uw gaven. Er zijn 3 collecten. De eerste collecte is voor de kerk. De tweede collecte is voor de emeritikas. De derde collecte is voor de diaconie. Met als bijzondere bestemming de winterhulp van Stichting Kom Over en Help. De eerste collecte is voor de kerk. Tweede collecte voor de emeritikas, derde collecte voor de diaconie. En tijdens het collecteren zal onze organist het lied Heer, u bent mijn leven spelen. U kunt het vinden in weerklank 439. En als u wilt, kunt u zo nog wat verder mediteren over wat we zojuist in de doop hebben gezien. En laten we dan ter inleiding en ter voorbereiding op de verkondiging na de collecte met elkaar zingen Psalm 23, vers 1 en vers 2 in de versie van weerklank. Psalm 23, 1 en 2 na de collecte als voorbereiding op de verkondiging. Na de verkondiging willen we met elkaar zingen Psalm 43 en daarvan vers 3 en vers 4. Psalm 43, 3 en 4 na de preek. Gemeente des Heren, wat betekent het om mens te zijn in deze tijd? De dichter Willem Barnard antwoordt: een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd is leven van genade buiten de eeuwigheid. Is leven van de woorden die opgeschreven staan. En net als Jezus worden, die het ons heeft voorgedaan. Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd is komen uit het water en staan in de woestijn. Geen God onder de goden, geen engel en geen dier. Een levende, een dode, een mens in wind en vuur. Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd, dat is de dood aanvaarden, de vrede en de strijd. De dagen en de nachten, de honger en de dorst, de vragen en de angst en de kommer en de koorts. Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd, dat is de geest aanvaarden, die naar het leven leidt. De mensen niet verlaten, Gods woord zijn toegedaan, dat is op deze aarde de duivel wederstaan. Een mens te zijn op aarde is leven van genade buiten de eeuwigheid. Dat is wat we zien in dit gedeelte, dat is wat we zien in de bediening van de heilige doop. Leven uit genade buiten de eeuwigheid. Wij zien een vluchteling, Jacob. Hij heeft zijn vader bedrogen. Hij heeft zijn broer het eerstgeboorterecht afhandig gemaakt. Hij heeft een puinhoop gemaakt van zijn leven en het gezin waar hij uit voortkomt. En zijn broer is zo diep, diep gekwetst en zo woedend dat hij Jacob naar het leven staat. Daarom heeft zijn moeder gezegd: Jacob, ga maar naar mijn broer. Jacob was op weg gegaan. En de eerste nacht was hij gaan slapen. En had hij een droom gehad. Van een ladder van de aarde tot de hemel. En over die ladder engelen en uiteindelijk God zelf die met hem was komen praten. De bedrieger moet vluchten voor zijn leven, maar er komt geen verwijt, er komt bij God vandaan geen oordeel, alleen de belofte van Gods zorg. En zie, ik ben met u, ik zal u beschermen overal waar u heen zult gaan, en ik zal u terugbrengen in dit land, want ik zal u niet verlaten, totdat ik gedaan heb wat ik tot u gesproken heb. Wonderlijke God, die een mens als Jacob niet veroordeelt, maar bezoekt met zijn zegen. En dan staat Jacob op, daarna begaf Jacob zich op weg, vers 1, en er staat een nootje bij in de herziende statenvertaling, omdat wat daar staat wel een heel bijzondere uitdrukking is, staat eronder, begaf zich op weg, letterlijk tilde zijn voeten op. Dat is de enige keer in het hele Oude Testament dat die uitdrukking voorkomt. Hij nam de benen, zouden wij in het Nederlands zeggen. Of hij zet de pas erin. Of, en dan komen we misschien wel aan waar deze uitdrukking aan raakt. Hij ligt de hielen. Deze Jacob, van wie zijn naam hielenlichter betekent, hij stapt op bij Bethel. En hij gaat op weg. Daarna begaf Jacob zich op weg en ging naar het land van de mensen van het oosten. Hij keek om zich heen en zie, er was een waterput. Daar wordt een heel lang verhaal heel erg kort gemaakt. Want tussen Bethel en de mensen van het oosten zit 1250 kilometer. En Jacob heeft die 1200 kilometer dus gelopen. Dat is zeg maar van hier naar Noord-Italië. Alleen dan zonder weg, zonder steden, want het is één grote zandbak. 1250 kilometer woestijn. Bloedheet, dag in, dag uit. Ijskoud, nacht in, nacht uit. Daarna begaf Jacob zich op weg en ging naar het land van de mensen van het oosten. 1250 kilometer lopen. Maar dan, zoals die bootvluchtelingen van Afrika dagenlang dobberen over de Middellandse Zee, uiteindelijk aankomen in Italië, zo heft Jacob na 1250 kilometer gedobberd te hebben over de woestijn zijn ogen op. En zie, er was een waterput. En zie, er lagen drie kudde kleinvee naast. Wonderlijk. Wat is dat heerlijk. Als je na zo'n enorm lange reis uiteindelijk een put ziet. Want een put duidt op mensen. Mensen die een put graven. Mensen die daar stenen bouwen om die put schoon te houden. En zie, drie kudde. Jacob komt uiteindelijk weer mensen tegen. Ga, zei zijn moeder, naar het oosten, in de richting van mijn broer. Dat is een nogal vage aanduiding als je geen enkele kaart hebt, als je er nooit bent geweest. Ga naar het oosten. En hij loopt en hij loopt en hij loopt. God weet waarheen. En uiteindelijk komen de mensen. En in die en zie hoor je Jacobs vreugde oplichten. Wie ver van huis is, omdat hij is gaan studeren in Utrecht bijvoorbeeld, die weet hoe verdwaald je kan raken in een vreemde omgeving. En hoe heerlijk het dan is, ja, in de stad tref je elke keer mensen, maar eigenlijk tref je niemand. Hoe heerlijk het dan is om iemand te treffen die je kent. Om iemand te treffen bij een waterput, om mee te kunnen praten. Om iemand te treffen die, net zoals jij, een Zeeuwse tongval heeft, of noem maar op. Even dat vertrouwde. En zo komt Jacob uiteindelijk mensen tegen. Hij kijkt om zich heen, ziet een put en drie kuddes en hun herders erbij. En zie, had de God van het verbond gezegd, ik ben met u. Ik zal u beschermen waar u heen zult gaan. Dan gebeurt er iets vreemds, want hij was op weg gestuurd naar Laban. En de grote vraag is, ja, dan heb je dus al die kilometers gelopen. Is die daar nou? Maar de verteller van het boek Genesis stelt het antwoord uit en begint ons iets te vertellen over hoe die waterput in elkaar zit. Hij keek om zich heen en zie, er was een waterput in het veld. En zie, er lagen drie kudden naast, die kleinvee naast. En dan komt er allemaal uitleg. Uit die put gaf men namelijk de kudden te drinken. Er lag een grote steen op de opening van de put. Als al de kudden daar bij elkaar gedreven waren, rolde men de steen van de opening van de put en gaf men het kleinvee te drinken. Daarna legde men de steen weer op zijn plaats op de opening van de put. Waarom moeten we dat weten? Nou, hier wordt onze aandacht gefocust op een enorm grote steen. Een steen die hoogstwaarschijnlijk over die put was gelegd om dat water een beetje schoon te houden. He, want daar aan die rand van die woestijn, daar kan er van alles in zo'n put waaien. Een hele grote steen En wat hier gesuggereerd werd, is dat al die herders met hun verschillende kuddes bij elkaar komen, maar op elkaar moeten wachten, omdat ze die steen in hun eentje niet weg kunnen krijgen. Die steen is te groot. En verder wordt er nog niks over gezegd. Maar we zijn dus met die vluchteling Jacob meegekomen en we zien een put en we zien mensen. En dan zegt die verteller, ho, ik wil even dat jullie deze zware steen op je maag voelen. Hij legt hem bij ons neer. En wij weten niet wat er gaat komen. En dan stapt Jacob naar voren. Want hij wil dingen weten. En hij gaat in gesprek met die herders van die drie kudden. Mijn broeders, waar komt u vandaan? En die mannen zijn niet zo heel toeschietelijk. Wij komen uit Haran. Dat is het enige. Kort, maar krachtig. Maar dan zit hij dus wel goed. Dat korte antwoord moet als water over de ziel van Jacob zijn gegaan. Want in Haran wil die zijn. Dan is hij dus goed gelopen. Hij vroeg hun, kent u Laban, de zoon van Nahor? En weer heel kort, zij zeiden, ja, die kennen we. Het wordt niet echt een gesprek, dat merkt u wel. Maar dan wil hij verder. Vervolgens vroeg hij hun, gaat het goed met hem? Ze zeiden, het gaat goed. Weer zo kort. En dan willen ze definitief van hem af. Want dan wijzen ze vooruit. Kijk, daar komt zijn dochter met de kudde. Als je zo graag Laban wil hebben, dan kun je beter even op haar wachten. Maar Jacob, die houdt aan. Ik bedoel, want Rachel, die komt daar aan met de kudde van Laban. Maar dat duurt nog even voor ze bij die put is. En ondertussen wil Jacob toch met die mannen verder praten. Nu niet meer over Haran en over die kudde, maar over die steen. Daar komt die steen weer naar voren. Want hij snapt iets niet. Hij zei, zie, het is nog volop dag. Het is toch nog geen tijd om het vee bij elkaar te drijven. Dat doe je pas aan het eind van de dag. Ik heb bij ons lopen de schapen altijd in een kudde over de hei. Maar wie wel eens in Oostenrijk geweest is, die weet dat die beesten gewoon 's ochtends worden losgelaten. En dat die herder gewoon de hele dag door die bergen loopt om te kijken hoe het gaat met zijn schapen. En aan het eind van de dag, dan worden al die schapen weer bij elkaar gedreven. Om uiteindelijk veilig de nacht door te kunnen brengen. En dan krijgen ze ook vaak te drinken, als ze weer allemaal bij elkaar zijn. Dat is wel zo economisch. Maar deze beesten zijn op het heetst van de dag allemaal al bij elkaar gebracht. Nou ja, dat kan even als het heel heet is en je wil ze overdag te eten brengen. Maar goed, te drinken geven. Maar daarna moeten ze toch weer alle kanten op. Het is toch nog geen tijd om het vee bij elkaar te drijven. Geef ze te drinken, ga dan weer weg om ze te laten grazen. Want ze moeten wel even lopen om gras te kunnen vinden daar in die bloedhitte van de woestijn. Zij zeiden echter, dat kunnen we niet doen voordat al de kudden bij elkaar gedreven zijn en men de steen van de opening van de put gerold heeft. Pas dan kunnen wij het kleinvee te drinken geven. Zie, daar komt de uitleg. Dat kan niet. Pas als al de kudden van ons bij elkaar zijn, dan kunnen we die steen wegduwen. Hoogstwaarschijnlijk heeft dat te maken met het gewicht van die steen. Het zou ook kunnen dat het een afspraak was tussen die verschillende stammen. Eerst op elkaar wachten en dan pas gaan drinken. Het zou een heel inefficiënte afspraak zijn, dus hoogstwaarschijnlijk heeft het te maken met het gewicht van die steen. Wij kunnen dat niet doen. Dat is onmogelijk. Wij hebben daar geen kracht genoeg voor. Dat moet u even onthouden. We hebben dus die steen en nu zeggen die herders, ja, maar wij kunnen niet die steen verplaatsen. We kunnen niet bij dat levende water, we kunnen niet bij dat frisse spul voor die kudde. Nou, en dan zijn ze nog met elkaar daarover aan het praten en dan uiteindelijk arriveert Rachel. Terwijl hij nog met hen sprak, kwam Rachel met het kleinvee van haar vader. Zij was namelijk herderin. En het gebeurde toen Jacob Rachel, de dochter van Laban, de broer van zijn moeder, en het kleinvee van Laban, de broer van zijn moeder, zag, dat Jacob naar voren liep. De steen van de opening van de put rolde en het kleinvee van Laban de broer van zijn moeder te drinken gaf. Maar er gebeurde dus iets onvoorstelbaars. Jacob ziet dat meisje met die beesten erachteraan en die loopt gewoon in zijn eentje naar die steen, pakt die steen, schuift hem eraf. En gaat al die beesten één voor één te drinken geven. Al die herders staan te wachten. Herders, die dag in dag uit met dat zware werk in die woestijn bezig waren. Die zijn echt niet heel veel minder sterk dan Jacob. Maar er vaart dus een geest in Jacob. Er is zoveel vreugde in Jacob dat hij is aangekomen. Dat er een kracht over hem vaardig wordt, de kracht van blijdschap, de kracht van vrede, de kracht van thuiskomen. Want dat is wat ons wordt duidelijk gemaakt. Je zou kunnen denken, als die Rachel ziet en wie een beetje thuis is in de kerk, die weet dat hij later met Rachel wil gaan trouwen. Je zou kunnen denken, hij wordt op slag verliefd en liefde geeft soms vleugels. Maar ik geloof niet dat dat nou is wat er aan de hand is. Want wat staat er? Het gebeurde toen Jacob Rachel zag, nee dat staat er niet, de dochter van Laban, de broer van zijn moeder, zag. Hij ziet dus, wordt ons nadrukkelijk verteld, een nichtje. Hij ziet familie. Dat betekent dat hij vanaf nu weer veilig is. Die 1250 kilometer in de woestijn was die vogelvrij. Er was geen familie die hem kon beschermen. Hij had alleen het woord van God. Maar hier komt hij thuis bij oom Laban. En dat meisje is het bewijs dat hij veilig is. Dat hij eindelijk na weken, na maanden kan gaan rusten. En zich niet dag en nacht zorgen hoeft te maken over al die vijanden die op hem afkomen. Zij is de dochter van Laban, de broer van zijn moeder. Familie. Hij is veilig. Hij is thuis. En, dat is voor ons misschien iets ingewikkelder te begrijpen, maar er staat, het gebeurde toen Jacob Rachel, de zoon van Laban, de broer van zijn moeder, en het kleinvee van Laban zag. Dus hij ziet Rachel als nichtje, en hij ziet die beesten. En doordat hij die beesten ziet, samen met dat nichtje, krijgt hij die enorme kracht die door die blijdschap wordt gevoed. In die woestijn, daar waren geen kuddes. Maar hier ziet hij een oom en zijn dochter die precies hetzelfde beroep hadden als dat zijn vader heeft. En dat geeft hem ook vreugde. Dus hij is bij de familie en hij is bij mensen die hetzelfde beroep uitoefenen. Dat vee en die familie. Die maken, ja die maken wat? Wat zou jij doen? Als je dus zo'n reis achter de rug had en je nichtje komt op je toe en je weet, nu ben ik rustig, nu ben ik veilig. Dan zou je toch naar dat meisje toe lopen. Dat doet hij niet. Als hij Rachel ziet aankomen, dan loopt hij naar de put. En met die onmenselijke kracht schuift hij die steen van de put en daar is water. Maar dan nog gaat hij niet naar Rachel toe. Hij gaat naar haar beesten toe. Hij gaat zorgen voor haar vee. En dat duurt waarschijnlijk wel even. Water putten, dieren te drinken geven, weer water putten, weer een stukje van de kudde te drinken geven, weer water putten, weer een stuk. En pas als dat gebeurd is, kust hij Rachel en breekt hij. En begon te huilen. En dan vertelt hij, ik denk dat wij het als eerste zouden gedaan hebben, Jacob vertelde Rachel dat hij een neef van haar vader was en dat hij de zoon van Rebekka was. En zij loopt snel weg en vertelt het aan haar vader. En als Laban dat hoort, die moet toch ook een soort film terugzien. Want in hoofdstuk 24 was het over de knecht van Abraham gegaan. En dat was precies op dezelfde manier. Ook bij een put. En toen was Laban ook gekomen. Er is wel één verschil. Toen die knecht van Abraham bij die put op Laban stond te wachten, had hij kamelen vol met sieraden en geld. En nu komt Laban en ziet zijn neefje Jacob. Er zijn geen kamelen. Er is geen geld, er is geen rijkdom. Hij ziet alleen een zwerver. En dat bepaalt ook wel een beetje de reactie, want die is nog niet zo heel, heel warm. Het gebeurde zodra Laban het bericht over Jacob, de zoon van zijn zus, hoorde, dat hij hem snel tegemoet liep, hem omhelsde, hem kuste en hem naar zijn huis bracht. En dan stort Jacob zijn hart uit, hij vertelde Laban al deze dingen. Is dat dan dat gebeuren bij die put? Is dat zijn woestijnreis? Is dat Bethel? Is dat zijn bedrog? Wat? Staat er niet, al deze dingen. Maar het moet dienen als een bewijs dat hij inderdaad de neef van Laban is. Daarop zei Laban, inderdaad, je bent mijn beender en mijn vlees. Ja, komt de eerste, de beste zwerver en die zegt, hallo, ik ben je neef. En jij moet voor me zorgen. Ja, zo werkt dat niet. Jacob moet vertellen over zijn moeder, over zijn vader, over wat er gebeurd is. En dan zegt Laban inderdaad, jij bent mijn beenderen, mijn vlees, blijf maar hier. En hij bleef een volle maand bij hem. In dit gedeelte staat blijdschap centraal. Jacob komt bij een put. Een bron van levend water. Uit de woestijn komt hij bij de verfrissende kracht van het water. Maar er zit een deksel op. Zo was zijn leven tot nu toe geweest. Dat was de belofte, die eerstgeboorterecht dat hij had gestolen. Hij kon er helemaal niet bij, want hij moest vluchten. Hij zou geen cent ontvangen, want hij moest ver weg. Over die put van dat leven van Jacob ligt een steen. Hier komt hij bij een put. En hij ziet familie. Hij komt thuis. Bij die put komt hij tot rust. En daar wordt hij zo vol van blijdschap dat hij de kracht ontvangt om die steen in één keer weg te duwen. Gemeente, wat is het heerlijk om thuis te komen. Als je leven een woestijn is en je weet vrienden of je ouderlijk huis waar je terug kunt komen. Als water voor je ziel. Dat kan soms een kracht en een blijdschap geven die uitgaat boven wat je van jezelf verwacht en kunt. Er is wel iets vreemds met dit gedeelte. Het is een mooi verhaal. Water, blijdschap, familie, thuiskomen, kracht. Maar de naam van God komt er niet in voor. God had beloofd, Jacob, ik zal voor je zorgen, overal waar je heen gaat. Ik zal je beschermen en ik zal je terugbrengen in dit land, want ik zal u niet verlaten, totdat ik gedaan heb wat ik tot u heb gesproken. Toen de knecht van Abraham bij de put was en die zag wat er allemaal gebeurde, was de eerste wat hij deed op zijn knieën gaan en God aanbidden en danken. Maar Jacob lezen we dat allemaal niet. En toch, je voelt in heel dit gedeelte dat God als het ware heel dichtbij om de hoek staat. Dat dit Gods leiding is. Jacob heeft geen tomtom, Jacob heeft geen navigatie. Hij moet 1250 kilometer naar het oosten. En dan komt hij bij de eerste, de beste waterput. En dan komt ook nog eens zijn nichtje aanlopen. Hoe groot een toeval kun je hebben? Wij hebben geen toeval. Wij hebben de belofte van God. Ik ga met jou mee. En hoewel de naam van God niet wordt genoemd, zendt het alles van de voorzienigheid, van de leiding, van de zorg van God. Misschien is dat bij jou ook wel zo. Misschien komt de naam van God in je levensboek wel heel weinig meer voor. Terwijl God vlak bij jou om de hoek staat en voor jouw leven zorgt en je omringt met zijn zegen. Er is een waterput. Vandaag staan wij niet bij een put, maar wel bij een doopvont met water. En net als bij die put van Jacob werden er vanmorgen vragen gesteld. En er is een antwoord gekomen. Jullie hebben je antwoord gegeven. Maar er is ook een antwoord van God gekomen. Zoals Jacob door die woestijn uiteindelijk bij de put kwam en het vroeg, is mijn familie hier? Zo kwamen jullie uit de woestijn van dit leven vanmorgen in de kerk en je vroeg, mag mijn kind gedoopt worden? En er kwam een antwoord. Rachel kwam met de kudde. God kwam en zei, ik ben de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Ik verbind mijn naam aan die van jullie zoon, aan die van jullie dochter. Zoals Jacob bij die put terugkwam in zijn familie, uit de hel van de woestijn, in de zorg en de bescherming van zijn oom. Zo duwt de doop ons, want hij laat ons zien dat wij van nature in de woestijn, buiten het paradijs, in de hel van onze eigen schuld, bedriegers net als Jacob, zijn jullie kinderen. Dat God ons leven leiden wil en ons door de doodsjordaan heen, het land achter de woestijn, het land van het oosten, heen wil duwen. Het land van zijn koninkrijk, het land van zijn genade. Wij belijden dat wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn. En daarom aan allerhande ellende, ja aan het oordeel zijn onderworpen. Wij zijn buiten het paradijs in de woestijn terechtgekomen. Dat is ons leven, 1250 kilometer door de woestijn. Zo gaan we onze weg. Dat is het leven van Jacob. Dat is het leven van jullie kinderen. Wie in de kerk hoort van het oordeel van God, weet als ik kinderen krijg, dan groeien ze op in deze wereld die een woestijn is. Een vervloekte wereld. Maar hier, bij de doop, worden wij en onze kinderen door het water gehaald. En belooft God maar, ik ben de Vader. Ik zorg voor je zoon, voor je dochter. Ik zorg voor jullie. Hier in de woestijn van ons leven vinden wij een nieuw land. Het land van God. Omdat de Zoon zijn naam aan ons verbindt en zegt, ik ben voor jullie de dood doorgegaan. Mijn liefde heeft de steen van het graf weggeduwd. En daarom mag je door het water van de doop heen opstaan in een nieuw leven. Ja, zeg je, oh, nou wordt het me toch te vaag, want we kunnen wel die steen gaan duiden als het open graf en de Heer Jezus als Jacob die hem wegrolt, maar dan wordt het inlegkunde. Nou, dat wordt het ook, dat moeten we niet gaan doen. Dus we moeten wel nog een stapje verder om te kijken of we wel echt dit gedeelte kunnen toepassen op de doop. En als je dan denkt aan het Oude Testament, dan zie je dit patroon van Jacob steeds weer terugkomen. Dat mensen een belofte van God krijgen. En dan door de woestijn van het leven gaan. En in die woestijn een bron vinden. Om weer verder te kunnen. Denk maar aan het volk Israël. Ze komen uit Egypte, ze gaan de woestijn in. En dan komen ze bij Elim, met al die waterbronnen. Ze ervaren dat God hun God wil zijn en vanuit dat water gaan ze weer verder. Denk maar aan de Heer Jezus zelf. Hij wordt gedoopt en gaat dan de woestijn in. En als hij daar de duivel weer staat, dan zijn de engelen die hem verzorgen. En zo gaat hij naar Galilea om het evangelie te verkondigen. Denk aan Paulus, die van zijn paard afvalt en dan door de Here wordt gezegend. En daarna gaat hij de wereld over om het evangelie te verkondigen. Moet hij schipbreuk lijden en gaat hij de woestijn van dit wereld door. Dus zoals de Heere God hier werkt bij Jacob, zo werkt hij de eeuwen door met zijn volk. En dat laat hij vanmorgen zien. Dat wij mensen onder het oordeel in de woestijn bij die put komen. En een vraag stellen: Heere God, bent u echt mijn vader? Mag ik echt bij u? En dat hij zegt: ja, Vader, Zoon en Heilige Geest, ik wil uw God zijn en ik wil de God van je kinderen zijn. Dat is het woord van God. Ik ben met u. Dat woord van Bethel dat met ons en onze kinderen meegaat, maar God onderstreept dat. God laat aan Jacob zien: Jacob, ik doe wat ik beloof. Zo laat God vanmorgen aan jullie en aan ons zien dat hij doet wat hij belooft. Als jij, als u het gevoel hebt, ik ben midden in de woestijn. En die belofte van God, die hoor ik wel. Maar hij is zo oneindig ver weg. Als je je kinderen opvoedt en ze gaan zo'n compleet andere kant op. Vanmorgen hier, bij dat water, bij die bron. En de stem van God die tegen u zegt: ik ben er. En ik geef je leven, levend water, voor jou. Vanmorgen is er een bewijs, want dat is het sacrament bij het woord, het bewijs dat God zegt: ik ben jouw vader. En ik ben voor jou gestorven. En mijn geest. Ja, wat doet die geest? Die geest die maakt je zo ontzettend blij en dankbaar. Dat je thuis mag komen. Dat je een kracht ontvangt die je van jezelf niet hebt. Een kracht. Zoals Jacob een kracht ontvangt vanwege de blijdschap dat hij veilig is. Waarmee hij die put opengooit. Zo ontvangen wij in de wedergeboorte. Een nieuwe wil. Een nieuwe geest. Waardoor we ons bekeren. Waardoor die steen van dat levende water weggerold wordt. En we mogen drinken van Christus. Dat doet de Heilige Geest. Dat wat we in Christus hebben. Aan ons wordt duidelijk gemaakt. Vanmorgen hebben jullie vragen naar je toe gekregen. En je hebt antwoord gegeven. En in de doop heeft God antwoord gegeven. Het is voor ons allemaal. Wie in de woestijn van zijn leven vanmorgen bij die put kwam. En die woorden hoort: kent u Laban? Ja, die kennen we. Is het goed? Ja, het is goed. Heere God, mag ik bij u veilig zijn? Die hoort vanmorgen de stem van de drie enige God. Vader, Zoon en Heilige Geest. Ik ben jouw God. Het kan zijn dat je daar helemaal niet blij van wordt. Omdat je je in de woestijn van dit leven prima thuis voelt. Dan heb je dus niet die blijdschap van Jacob, ook niet die kracht om te leven uit dat levende water. Wil je dan nog eens goed kijken? Want vanmorgen werd u en werd jij meegenomen samen met de gemeente van God. Om naar dit water te kijken. Om te luisteren naar Gods stem door de woestijn heen. Belooft God dat hij met je meegaat. Er is water. Ook voor jou. Blijf niet ronddwalen in de woestijn van je leven. Maar kom. Kom bij die put. En vraag het water ook aan hem, want hij geeft mild en zonder verwijt. Hij geeft zonder prijs zijn leven. Het is vandaag eeuwigheidszondag. We hebben weer een kerkelijk jaar achter ons gelaten. We begonnen vorig jaar met Advent en Kerst. Als een ladder die in ons leven werd neergezet, kwam het kind van Bethlehem. En vandaag op die laatste zondag van het kerkelijk jaar kijkt de kerk vooruit. Rijkhalzend kijken wij uit naar de wederkomst van Christus, als Hij zal zijn, alles en in alle, als zijn rijk volkomen wordt, als alle tranen van de ogen worden afgewist, als het oude leven voorgoed is afgelegd en we nieuwe mensen zijn, volkomen toegewijd aan God. Rijkhalzend zien we uit naar de dag dat zijn belofte uitkomt. En zie, ik ben met u. Ik zal u beschermen waar u heen zult gaan en ik zal u terugbrengen in dit land, want ik zal u niet verlaten totdat ik gedaan heb wat ik tot u gesproken heb. We zijn er nog niet. Jacob was er nog niet. Er gebeuren nog heel veel nare dingen daar bij Laban. Er gebeuren nog heel veel nare dingen als hij terugkomt. En zo zijn wij er nog niet. We zijn nog niet klaar in dit leven. We kijken vooruit naar die dag dat hij zal komen, maar dat kunnen we. En dat durven we, omdat we Gods woord, Gods levende water, vanmorgen hebben gehoord en gezien. Want vanmorgen heeft God betekend en verzegeld: houd moed, want ik zorg voor u. Amen.
Laten we danken.
Bron van vreugd, we komen bij u om u te danken, om u te verheerlijken. Dat uw macht en uw liefde zo groot was, dat u zo graag bij ons wilde zijn. Dat u de steen van het graf hebt weggerold, de dood hebt overwonnen, door uw eigen leven in de woestijn van het oordeel van God te geven. En dat wij nu mogen geloven, en doe het ons geloven, dat u ons nooit meer alleen zult laten. In de woestijn van dit leven, Heere God, schenk ons door uw geest dat wat u ons hebt verkondigd, dat wat u ons hebt laten zien, dat u onze God bent. En dat we door de woestijn familie hebben gevonden, waar we veilig zijn. Een vader die voor ons zorgt, een zoon die voor ons sterft, en een geest die ons alles schenkt wat we nodig hebben. Geef ons geloof. Bewaar ons ervoor dat we blijven dwalen door de woestijn van dit leven. De vreugde ons nooit vervult. En we nooit het levende water drinken. Heere, wees nabij. Met zoveel kinderen van de gemeente. Die afdwaalden bij die bron van vreugd en troost. Die dwalen door de woestijn van dit leven. Heere, breng ze terug. En geef dat zij met ons uw naam mogen verheerlijken. Laat ons niet verdwalen. We danken u dat u ons met de neus op uw beloften hebt geduwd. En we bidden u, geef ons kracht om bij die bron, bij dat water, bij dat doopvond vandaan onze kinderen op te voeden. Gemeente te zijn achter u aan, de week weer in te gaan. We danken u voor wat u gegeven hebt in de afgelopen week in de kerkraadsvergadering en de bezinningsmorgen. We bidden u als we deze dag onze gaven inzamelen voor de wijkgemeente ICF. Zegen die gaven voor de broeders en zusters in de wijkgemeente van de ICF. Wees bij ons deze zondag en breng ons vanmiddag weer bij elkaar. Rondom de bron van leven, rondom uw woord, om Jezus wil. Amen. 89 vers 1 is de slotzang. Psalm 89 vers 1. Na de zegen zullen de doopouders zich hier onder de kansel opstellen, zodat we, en laten we dat dan zo van die kant naar die kant doen, en kunnen de hand kunnen drukken en hen de zegen van de Heere kunnen toewensen. Maar eerst verhef uw harten tot God in de hemel en ontvang zijn zegen. De genade van de Heere, Jezus Christus, en de liefde van God, en de gemeenschap met de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.